Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Hoi, Etienne hier. Even een tip, want als je de AD Voetbal Podcast live wil zien in het theater, dan kan dat ook. Op 22 mei en op 29 mei gaan we het theater in met de hele crew. Iedereen zie je dan voorbij komen, inclusief Willem van Hanegem. 22 mei in Leusden, 29 mei in Schiedam. Ben je erbij bij de grote Eredivisie und EK-avond? Ga dan nu naar ad.nl/podcastlive en bestel jouw tickets voor 22 mei of 29 mei. Hopelijk zie ik je dan.
De AD Voetbal Podcast.
Een prijs is een prijs, dus moet je hem vieren. Dat deed Rotterdam een dag na de winst van de KNVB-beker van Feyenoord. En het enthousiasme, dat was groot hoor.
Nou, best wel blij. Heel blij.
Nou, een beetje eigenlijk.
Heel?
Wij zijn super blij natuurlijk.
Etienne Verhoef.
Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 23 april vandaag met Johan Inan. Johan, dat feestgedruis, hè, daar begonnen we mee. Maar laten we maar even beginnen met slechte nieuws. Frenkie de Jong, seizoen over. Dat klonk bij Ziggo Sport zo, hè?
Is er iets goed mis met de voet van Frenkie de Jong? Applaus van de Madridistas.
7 weken eruit met een buitenband afgescheurd en het inscheuren van je binnenband. 1 week voor het EK is hij fit.
Ik denk dat Koeman wel met een paar deuren heeft gesmeten. Ja. Ook omdat hij, ja, hij heeft natuurlijk de voorbije maanden zijn er zoveel... weggevallen. Als je kijkt naar alleen al de verdediging op links Malaysia, die volgens mij dit seizoen nog geen seconde gespeeld, wat een jaar geleden gewoon een kandidaat was voor het EK. Nou, dan pakt Quincy Hartman, die lijkt daar zijn kans te pakken. Raakt ook geblesseerd, kruisband gaat niet mee. Sven Botman, kruisband geblesseerd. Eerder dit seizoen al Jurriën Timber. Ja, nu op het middenveld. Frenkie de Jong, 7 weken inderdaad. En waarschijnlijk net op tijd voor het EK terug. Maar goed, ja, weet je, hij is de voorbije interland periodes is hij natuurlijk ook geblesseerd of afwezig geweest. En het jammere daaraan was dat je niet dat Koeman niet kon kijken van, wat is dan het ideale duo om hem mee te combineren.
Ja.
En ik denk dat hij daarvoor de oefenduels voor het EK voor op het oog had. Maar goed, dat komt er nu ook niet van. Ja, goed, en spreekt voor zich al. Mist Frenkie de Jong de eerste en de tweede wedstrijd tegen Polen en Frankrijk, dan nog neem je mee. Maar de vraag is wel in welke staat hij daar aanwezig zal zijn. Is die topfit? Want ik zat Klassico te kijken, dat deze blessure juist ook voortvloeide uit een stukje angst, omdat hij die enkel al vaker dit seizoen heeft bezet. Want je zag het, hè? Ja. Bij die, volgens mij was het Valverde met die sliding.
Ja.
Hij ging er met een half pootje in. Ja, het is of helemaal opspringen en niet voor de bal gaan. Of je moet er vol in gaan met je poot strak. Zodat hij niet kan buigen en ook niet gekwetst kan raken. En dat is wat er nu gebeurde met hele vervelende vervolgen voor Frenkie de Jong zelf. Barcelona maakt het niet veel meer uit. Die liggen uit de Champions League. En die worden ook geen kampioen meer. En voor Oranje natuurlijk is dit gewoon een bittere pil. Met de wetenschap ook dat een andere leider, Memphis Depay, ook al continu sukkelt met blessures.
Ja, de vraag is ook een beetje, wat doe je nu? Hè? Want bedoel, je zegt het al, hè, de eerste 2 weken kan je nog missen. De eerste wedstrijden misschien wel. Maar iemand is een week voor het EK, wordt hij ongeveer geraamd op fit te zijn. Hij is nu 10 dagen terug van die vorige blessure. En gelijk is er weer die enkel blessure. Dus de vraag is ook een beetje, wat heb je nu aan hem zometeen? Is het verstandig überhaupt om hem mee te nemen naar het EK en daar een risico te lopen met misschien wel je beste middenvelder?
Ja, tuurlijk is dat verstandig.
Oh, okay.
Sterker nog, Oranje moet daar alles aan doen. Dit is een van de beste, zo niet onze beste speler. En dus de medici die moeten alles uit de kast trekken. Wat denk ik ook nog een rol gaat spelen. Goed, voor een eindtoernooi is dat iets minder de bemoeienissen van de club.
Mm-hmm.
Die hebben hem natuurlijk nu ook 3 keer hetzelfde gewricht zien blesseren. Die zullen ook zoiets hebben van, even voorzichtig. Want hij moet volgend seizoen fit aan de aftrap verschijnen. Maar als ik Oranje was, De kansen staan of vallen voor mijn gevoel ook een beetje met de aanwezigheid van Frenkie de Jong en van Memphis Depay.
Ja, maar fitter de Jong dus dat toch? We hebben het toch gezien bij het WK voetbal. Toen was Memphis niet fit en het was ook een race tegen de klok. En uiteindelijk is de vraag, weet je, wat heb je aan hem? Als
Goed, dat weten we niet, Etienne. Nee. Dat weet je pas als je hem opstelt. Je kunt niet zeggen van als we dit zo zien een week voor het EK pas fit. Waarschijnlijk haalt hij... zijn allerbeste niveau niet, zullen we maar thuis laten. Ja, dat weet je niet. Dat weet je pas op het moment dat hij aansluit, weer volledig fit is, gaat meetrainen. Wat het wel is dat hij, zijn handelsmerk is natuurlijk een beetje het kappen en draaien op het middenveld ook. En indribbelen, gaten creëren. Ja, daar heb je die enkels, die heb je daar keihard bij nodig. En de vraag is, wat doet deze derde opeenvolgende blessure met hem? Gaat hij daardoor misschien wel zakelijke voetballen en zien we dat mooie handelsmerk niet meer, waardoor die misschien, en daar doe jij denk ik een beetje op, ook iets minder van waarde zal zijn voor Oranje.
Ja, goed. En ik kan me ook voorstellen, ik hoop het niet dat mensen zo denken, maar als je toch trainer bent van de tegenstander, bondscoach, en je wilt winnen, dan zeg je, eerste minuten, tik je op die enkel, even laten weten dat je er bent. Ja. Dat klinkt heel stom, maar dat is natuurlijk wel wat er gebeurt in topvoetbal, toch?
Ja, dat soort dingen komen er wel bij kijken. Ik denk dat je dat... Tegen wie spelen we? Polen, Oostenrijk? Dan kun je een Polen van Oostenrijk er ook wel toe vertrouwen.
Ja, precies.
Zeker bij Oostenrijk, waar een Sabitzer en een Laimer op het middenveld staan. Niet te onderschatten ploeg. Fysiek ijzersterk. Ja, dan heb je Frenkie de Jong eigenlijk ook een beetje als dynamo nodig die het tempo bepaalt en ervoor zorgt dat zij niet te veel aan de bal komen. Maar zul je net zien, neemt hij zijn eerste bal aan, krijgt hij een zwieper. Ja, dat weet je niet, Jen. Maar het kan zijn dat tegenstanders daar handig van gebruik gaan proberen te maken.
Nou ja, het gaat wel de periode zijn nu, want we zitten nu eind april, dat dit soort momenten vaker gaan voorkomen. Ik bedoel, Hartman noemde hij al bij Oranje, maar ook internationaal natuurlijk. Mis je een EK of niet? Weet je, dat gaat nu toch spelen.
Zeker. Sowieso, als je erop let, dan schrik je ervan. Ik zag een statistiekje voorbij komen. Bij Manchester United 65 blessuregevallen dit seizoen.
Ja.
Dat is ook niet de enige club, hè. Ik zie het bij Barca continu gebeuren. Spelers zieke boeg in, zieke boeg uit. Bij Ajax natuurlijk maak ik het zelf mee. Het is echt schering en inslag.
Ik heb toch een klein beetje idee dat het WK in november, december... en die korte voorbereidingen dat WK dan in de woestijn... en waardoor alles is uitgesteld... dat toch voor heel veel voetballers niet heel veel goed gedaan heeft...
Nee, dat zou kunnen. Dat met enige vertraging doorwerkt nu. Ja, je hoort ook trainers het steeds meer opnemen voor hun spelers. Koeman hebben we natuurlijk gehad een paar keer. Moest nog denken aan zijn pleidooi om in plaats van 23, 26 man mee te nemen. Nou,
ja, ligt nog bij de UEFA, precies.
Ja, als het met de blessures in dit tempo doorgaat, dan moet ik nog zien of hij er überhaupt 26 kan vinden.
Ja, op zich is dat ook alweer een dingetje, Hey, trouwens, bij Barcelona zat het weer niet mee met de arbitrage in de El Clasico. Was dat nou een goal of niet? Wat vond jij als Barcelona-fan?
Kon je niet zien.
Nee,
kon je niet zien.
Dat is ook wat de VAR
nu... Ik ben daar super eerlijk over. Ja. Dat kon je gewoon niet zien.
Nou, Xavi zei dat het een goal was. Laporta zei dat ze bestolen waren.
Xavi nu wel leren kennen. Het ligt altijd aan de scheidsrechter.
Ja.
Maar dat zijn back, Cancelo, in twee wedstrijden zo'n beetje vier doelpunten veroorzaakt, daar hoor je hem niet over. Net als de voorzitter Laporta, die nu beklag heeft gedaan, alle audio en videobeelden wil ontvangen van de VAR. En op basis daarvan, als er genoeg bewijs is, misschien wel gaat pleiten voor een replay. Denk ik van, waar gaat het over?
Nou ja, ik dacht, jij zei net, Real Madrid wordt kampioen. Ik denk, dan moet je nog even oppassen hoor. Zometeen komt Laporte nog met de rechtszaak naar je. We gaan eerst deze wedstrijd overspelen.
Ook onderdeel van het spel. Misschien wel bewust om die titel van de aartsrivaal, al is het maar een beetje te overschaduwen. Met z'n allen bombarie maken, roepen dat het een grote schande is. Waarmee de Real Madrid supporter misschien zoiets heeft van... er zit misschien toch wel een klein vlekje aan ons land. Dit is denk ik ook onderdeel van het spel. En zo gaat het al decennia met de club uit Catalonië en de club uit de hoofdstad. Maar dit, weet je, als je beklag doet, dan moet je bij de Spaanse Bond beklag doen. Want die beelden die waren gewoon niet beschikbaar. En de beelden die ze hadden, er stond er geen eentje lijnrecht op de doellijn, geloof ik. Wat ik ook voorbij zag komen, is dat de keeper Lunin in de weg gelegen zou hebben.
Mm-hmm.
Vanuit een bepaalde camerapositie. Deed me ook heel erg denken aan het doelpunt van Ajax in de slotminuut in Heerenveen.
Mm-hmm. Ja.
De 3-3 vanuit mijn hoofd Akpom, die werd afgekeurd. De uren daarna natuurlijk met de KNVB gebeld en toen kwam de uitleg. Want je eerste reflex is, gaat het horloge van de scheidsrechter af of niet? Dat is wat we een paar keer gezien hebben in Nederland ook. Want er is mee geëxperimenteerd tijdens de Johan Cruijffschaal, bekerfinale geloof ik ook. In Engeland hebben we het veel gezien en in de Champions League. Maar goed, in Engeland en in de Champions League, ja, dat zijn de rijkste competities. Daar kunnen ze dat gewoon aanschaffen. En in Nederland hebben ze gezegd van het aanschaffen van die doellijntechnologie is net zo duur als het complete VAR-systeem. Daarvan hebben de clubs die er ook over mee beslisten ook gezegd van ja, weet je, dat is ons te gottig, dat gaan we niet doen.
5 miljoen volgens mij is het om het Hawkeye-systeem te hebben.
Met het horloge van de scheidsrechter.
Dat is Hawkeye, dat is wat ze in de Premier League ook hebben. Dan hangen de camera's boven de goal en die kunnen alles registreren. Die staan op die doellijn. Wat ze nu in Nederland gedaan hebben is dat de eis is dat er één camera op de doellijn staat. Maar dan is er wel een voorwaarde aan het terrein gekregen dat de lijnen recht worden getrokken en dat het wel evenredig recht moet staan allemaal.
Ja, en in de hoeken van, er is voor een soort alternatief gekozen in Nederland door camera's te plaatsen in de hoeken van de stadions.
Ja, precies. En die staan dan in lijn, zeg maar, met die doelpalen en de achterlijn. Ja. En daar is dan voor gekozen. En daar is ook een hele instructie voor gegeven door de bond.
Maar als ik El Clasico zo zag en dat doelpunt van Lamine Yamal, hebben ze dat zelfs niet eens.
Maar dat verbaast mij wel van deze competitie die zichzelf verkoopt door finales te spelen in Saudi-Arabië en dat soort dingen. Mag je toch verwachten
precies dat
juist deze competitie wel die doelen technologie heeft.
Ik vind het echt ongelooflijk. En ik vind het ook ontzettend hypocriet van Barcelona om continu naar de scheidsrechter te wijzen.
Ik hoor in La Liga dit hele seizoen alleen maar gemopper op de arbitrage op dit soort momenten. Dan zou je toch kunnen zeggen als clubs, weet je wat? Want dat hoor ik ook niet. Ik hoor nergens Barcelona zeggen, wij pleiten nu voor die VAR-technologie. We moeten dit volgend jaar gaan invoeren, want we kunnen onze competitie anders niet meer serieus nemen.
Nee, daar gaat het niet over. Er wordt alleen maar gewezen naar Madrid. Ja. En het ligt altijd aan anderen. Er wordt ook niet naar een collectieve oplossing gezocht. Het is, ik zei het de vorige uitzending geloof ik ook al, het is gewoon Calimero-gedrag.
Even naar andere zaken dan. Feyenoord wint natuurlijk de beker. En de huldiging was in Rotterdam. En het was duidelijk, Arne moest blijven. Want zelfs Geertruida riep het nog eventjes door de microfoon. Het publiek riep het ook. En ook de Kloesen zei, we gaan ervan uit dat hij nog een jaartje trainer is van Feyenoord.
Ja,
dat is niet zo gek.
Het is wel helder. De spelers en ook die directie. Maar of het gaat gebeuren, dat waag ik te betwijfelen. Als ik Slot zo na de bekerfinale hoorde, waarin die eigenlijk voor het eerst een beetje zin speelde op een vertrek ook. Zo van, ja, weet je, als er ik sta open voor interesse van clubs. Als de leuke clubs voorbij komen, dan ben ik ook bereid om hun verhaal aan te horen. En mocht daar iets bij zitten wat ik een hele mooie kans vind, dan ga ik ervan uit dat die club er ook met Feyenoord uit gaat komen. Ja, dat klonk voor mij een beetje als van...
Bel maar.
De kans is heel groot dat hij weggaat. En een trainer weet dan ook meer dan dat wij weten. Hè. Die weet al bij welke clubs hij min of meer in beeld is. Er vindt natuurlijk komende zomer een hele trainerscarousel plaats. Zeker in de Europese top ook. Ja, de vraag is een beetje, gaat aan de Slot daar ook van profiteren? Dus laten we zeggen, de Bayern, Barcelona verwacht ik niet. Bayern, Liverpool, noem maar op. Je zou nu zeggen van, nou, dat is misschien te hoog gegrepen, maar ook daaronder zit een segment wat voor hem interessant kan zijn als die vanuit de onderkant van de Premier League of de middenmoot naar de subtop kan groeien. Het is natuurlijk een heel berekenende trainer, hè? Het is een controlfreak en die doktert dat allemaal uit. En waarom ik ook denk dat de kans groot is dat hij vertrekt is, als je kijkt naar zijn vorige clubs, hij heeft overal bijna 3 jaar gezeten. En dat stipte hij zelf ook aan, hè? Dat hij een loyale trainer is. Maar goed, daarmee zeg je eigenlijk ook van, ja, weet je, ik heb nu 3 jaar bij Feyenoord gezeten. Het is wel misschien wel tijd voor het volgende avontuur. En er komen meer dingen bij kijken, Etienne. Als je de selectie van Feyenoord erbij pakt en dat vergelijkt met PSV. Nou goed, PSV is dit seizoen eerste geworden met misschien wel straks een record aantal punten. Maar daar is veel minder sprake van spelers met een vertrekwens dan bij Feyenoord. Dus Slot weet ook al dat hij waarschijnlijk meer moet gaan bouwen dan zijn collega in Eindhoven, Peter Bos. Oftewel dat hij een nog grotere inhaalslag moet gaan maken. Dus ja, ik denk dat hij dat soort dingen ook meeweegt. Dat PSV toch al een beetje vertrokken is. Ja,
weet je wat ik dan toch steeds denk? Bij Bayern München wordt die naam van De Zerbi steeds genoemd. Hè? Zit nu bij Brighton.
Ja.
En dan denk ik altijd, dat is nummer 10 van Engeland. Daar kan je nog voetballen. Ja. En dat is nou echt een club waar Slot met zijn voetbal ook volgens mij extreem goed bij past. Maar als je nou een keuze wilt maken, dan zou dat nou een ideale opstap zijn naar een ander niveau.
Nou goed, dat zou ik ook niet. Dat vind ik ook geen gekke gedachte.
Ja, want ik snap wel dat Slot niet gelijk naar Bayern München zal gaan. Dat zou een hele grote stap zijn ineens, denk ik. Maar
ja,
je weet het niet natuurlijk. Het kan gek lopen in voetbal. Maar goed, laten we zien wat er gaat gebeuren. Overigens, Feyenoord wil Minté nog een jaartje huren. Hè. Die moet dan eerst met Newcastle mee op een soort van wereldreis. En daarna komt hij terug in Rotterdam.
Ja, die wereldreis is niet zo prettig voor Feyenoord. Maar ik snap wel dat ze... Ik vind ook nog niet een speler waarvan je 100% kan zeggen van... Ja, die moeten we halen. En die is te halen voor een prikje. En dan gaan we straks een veelvoud aan verdienen.
Nee.
Maar het is wel een speler die heeft... Feyenoord toch wel een aantal wedstrijden geholpen. En ik kan me voorstellen dat je daar als directie en als trainer van zoiets van hebt. Van, ja, het is niet verkeerd om die er nog een jaar bij te hebben. En misschien nog wel iets meer te kunnen slijpen.
Ja, precies. Goed, dat wordt wel interessant wat daar gaat gebeuren in Rotterdam de komende transferzomer. Gaan we natuurlijk allemaal volgen hier in de AD Voetbalpodcast. Want we zijn er tijdens het EK elke dag natuurlijk. Dus we kunnen alles meenemen. Nog even naar United. Gisteren bespraken we dat al. Die beruchte wedstrijd van United, de halve finale van de FA Cup. Die is uiteindelijk wisten te winnen na strafschoppen van Coventry. Het werd bijna nog 4-3 voor Coventry. Engelse kranten zijn een dag duidelijk. Hè. Het einde van Ten Hag is nabij en het kan je niet volhouden. Jim Ratcliffe, de eigenaar, die zich deels heeft ingekocht en met het voetbal gaat bezighouden. Die liep 's middags in Londen. Hij dacht, ik ben er toch nog even een marathonnetje. Waarom niet? En verscheen ook voor de camera van de BBC om te praten over de situatie bij United. En toen vroeg de presentatrice aan Ratcliffe, joh, is die situatie nou bij United vergelijkbaar met een marathon lopen? En toen gaf hij het volgende antwoord.
There are some parallels, I have to say, but I think it just sort of requires some grit, doesn't it? You know, I mean, always in the marathon after 30k, it gets quite difficult. And I don't think we're quite at 30k with the football yet.
No, how far would you say? You're at half marathon yet?
No, we're not even there really. Probably the first 10k. But it's you know, it's a long journey really, the football, because one of the biggest problems we've got in football is you get these new guys to come into the team, really capable people, but they're all on gardening leave. And so it takes you 6 months or a year or 18 months before they can... It's a real issue in football, you know. To make a change, you need to bring some new people.
Well, if you want to bring really good people in, you're obviously having to do deals with where they are.
Correct.
Then they've got periods of time where they can't work.
Yeah, and
presumably
that's
affecting your strategy about which players you bring in.
They can't work for us. The fans are impatient. And, you know, I have some sympathy with that.
You're a fan.
I knew that, yeah. But it's a journey, you know. People, whether they like it or not, they have to be a bit patient because it... You know, it's not a light switch. You can't just turn it around like that. It takes a bit of time, you know.
Ja, vrij vertaald zegt hij, ja, het is geen lichtknopje die je zomaar aanzet en dat we dan gelijk ineens kampioen worden. Het kost tijd. De mensen die we willen hebben, de kwaliteit, die zijn allemaal, zoals het zo mooi heet, op garden leave. Dus dan hebben ze nog een contract ergens, mogen ze niet gelijk ergens anders tekenen. Dat duurt nog een jaar, anderhalf jaar. Dus het is duidelijk dat het nog best wel een proces gaat worden bij United.
Ja, hij had het ook over een termijn van 12 tot misschien wel 18 maanden zelfs. Dat doet hij ook wel goed hoor. Want volgens mij zei hij ook van, ja, als de supporters het sneller verwachten, spijt me. Maar dit is wel de realiteit. Het is goed dat hij die verwachtingen tempert. En de grote vraag is natuurlijk, gaat dat met of zonder te gaan gebeuren?
Ja, nee, maar het is wel een bijzonder... Hij staat ook na zo'n marathon nog eventjes bezweten wel voor die camera.
Ja.
Maar ik vond ook wel... Ik zat ook wel naar een parallel met Ajax eigenlijk een beetje te zoeken in dit geval. Want ook daar geldt ook een beetje hetzelfde voor. Hè? De mensen die je wilt hebben, zijn ook niet gelijk beschikbaar. Oh, nou, dat heb ik nu gezien met Alex Kroes. Dat duurde ook een half jaar. Nee, alle gedoe daarna. Maar dit zijn woorden die je bij Ajax dan weer niet zo snel voor de camera voorbij hoort komen van mensen die zeggen, ja, weet je wel, het duurt gewoon tijd, het kost gewoon tijd. Ik snap dat mensen ongeduldig zijn, maar het kost gewoon tijd om een club weer op te bouwen.
Ja, er zijn er wel. Kroes heeft het zelf gezegd, hè?
Ja.
Bij Ziggo in zijn eerste interview, geloof ik, dat hij zei van, ik heb een termijn van 3 jaar en in die 3 jaar wil ik bij meedoen om de titel en eigenlijk de titel ook pakken. Lukt dat binnen een jaar? Ik hoop het, maar ik verwacht het niet. Zoiets had hij gezegd, dus ze zijn er echt wel bij. Ja, wie zou dat nu moeten doen? Michael van Praag. Maar die zie ik ook geen marathon lopen, om eerlijk te zijn.
Nou, misschien maar dat ik kan beginnen. Wie weet wat er gaat gebeuren. De vergelijking was ook wel aardig. Hè? Want ze vroeg, waar ben je nu halverwege? En toen zei hij, nee, nog lang niet. We zijn pas op 10, 15 kilometer ongeveer van die marathon. Ja. Het laat ook zien dat het echt wel een proces is om dit hele United te veranderen. Terwijl ondertussen die kranten Ten Hag allemaal naar huis schrijven. Hebben die reden? Is dat terecht dat ze hem ook nu naar huis schrijven?
Nou ja, laten we eerlijk zijn. Als we de resultaten en het spel van United zien de voorbije maanden, dat is niet om vrolijk van te worden. En er zit ook niet bepaald een stijgende lijn in. Het is vaak in fases. Ze hebben een paar topwedstrijden gehad waarin ze zich heel aardig gehouden hebben. Maar er zitten ook wedstrijden bij dat je een hoedje schrikt op bezoek bij een degradatiekandidaat. Misschien wel 90 minuten weggespeeld worden. Nu tegen Coventry City 3-0 voor en tegen een ploeg op het tweede niveau. Nog zo weggevaagd worden in de slotfase en nog ontsnappen aan de winnende goal in de verlenging ook. Met dank aan de VAR en die ene paar centimeter.
Ja.
Dus ja, en ook Ten Hag kan wel zeggen van het heeft tijd nodig. Maar op een gegeven moment wil je wel iets van progressie zien. En ja, laten we eerlijk zijn, hij heeft het eerste jaar begon natuurlijk met twee nederlagen.
Ja.
Toen hadden we, je had het net over marathon, hij heeft toen, wat was het, de shuttle run test of een dat was een beetje de ommekeer ook.
Ja.
Dat ze ineens wedstrijden begonnen te winnen. En toen heeft hij ook wel de credits gehad. Dat voelde je ook vanuit dat United publiek. Dat er heel veel mensen waren die zeiden van ja, dit is onze man. Alleen al hoe die naar dingen kijkt, hoe die dingen oplost. De rel met Cristiano Ronaldo toch ook in zijn voordeel uitgevallen. Maar we zijn nu een jaar verder en United is afgegleden op de ranglijst. En eigenlijk moest dit het jaar worden waarin naast resultaat dat ook gekoppeld zou gaan met aardig voetbal.
Ja.
Maar het tegendeel is gebeurd. De resultaten zijn verdwenen. En het goede voetbal, dat zien ze nog steeds niet structureel op Old Trafford. Dus ik snap heel goed dat er ontzettend veel kritiek is nu op Ten Hag.
En die blessures, wat jij zei net, die 65 blessures. Ja, dat is natuurlijk ook een ding wat op het konto dan komt van de medische staf, maar uiteindelijk ook de technische staf.
Eens. Ja, dat kunnen we niet helemaal vaststellen. Maar normaal gesproken zou je zeggen van ja, weet je, dat komt niet door de personen die hij heeft meegenomen. Ja, dat geeft denk ik ook maar aan. Ik heb hetzelfde bij Ajax hoor, waar je al die blessures ziet. Dat er nieuwe mensen komen. En het houdt niet op bij alleen een uitgebalanceerd elftal of selectie samenstellen. Er komt veel meer bij kijken. De scouting die misschien wel op de schop moet. De medische afdeling, de performance afdeling. Ja, en voor United gaat denk ik een beetje hetzelfde op. Maar daarmee zeg je eigenlijk ook al, dit seizoen is niet helemaal de schuld van Ten Hag. En ik ben ontzettend benieuwd. Ik denk ook nog steeds dat de club er verstandig aan doet om hem aan boord te houden. Ik heb hem natuurlijk meegemaakt. En ik ben er nog steeds van overtuigd dat hij die club weer in de lift kan krijgen. Het enige is denk ik wel, en dat hebben de afgelopen twee seizoenen wel bewezen, dat zijn inspraak in het transferbeleid, ja, dat kunnen ze volgens mij wel een beetje inperken.
Is daar zo'n nieuws in Amsterdam? We begonnen het nog even over. Maar het is rustig de laatste dagen. Wat is dat?
Ik denk dat het stilte voor de storm is.
Oh, oké. Dat gaat nog komen zo meteen.
Ja.
Oké. Maar dat zou ook een beetje afhangen, denk ik, van hoe dit seizoen eindigt, denk ik, in de stand in de Eredivisie. Denk je niet?
Wat dat betreft was het een goede week voor Ajax. Iets rustiger in de top. En ze hebben natuurlijk de aartsrivaal de beker zien winnen, waardoor plek 5 recht geeft op direct Europees voetbal. En met thuiswedstrijden tegen Excelsior en Almere City en uitduels bij Volendam, de nummer 17, en het al gedegradeerde Vitesse, zou je zeggen, die vijfde plek, die mag Ajax nu niet meer weggeven. Zeker weten doe je het nooit, dit seizoen ook niet. En het is voor Verpraag denk ik ook wel lekker als het nu gewoon rustig blijft. En niet dat een nog groter deel van het publiek zich tegen hem gaat keren. Omdat ze nog in de play-offs belanden ook.
Ja, maar de komende week tegen Excelsior woensdag vind ik niet zo erg als ze daar wat punten laten liggen. Maar dat is meer eigen belang natuurlijk, dat snap je
dat
ook
vind
wel.
Jij niet. Ik ben ook wel benieuwd, moet ik zeggen. Ik had Excelsior al een beetje afgeschreven. Maar dat was een aardige opleving tegen Volendam.
Een hele aardige.
En ze kunnen nog wat. Het is ook niet dat Ajax daar even mee afrekent woensdag in de arena. Sowieso Ajax in de arena tegen kleinere ploegen. Ik heb het al zo vaak mis zien gaan dit seizoen tegen NEC en tegen PEC en tegen Fortuna. Dus daar kan Excelsior zich wel een beetje aan vastklampen. Het is niet dat Excelsior daar kansloos is, maar normaal gesproken zeg je Ajax ook natuurlijk nog een beetje vertrouwen getankt tegen Twente voor de bekerfinale. Dat ze nu niet meer die vijfde plek uit handen gaan geven.
Nee, sowieso trouwens wel een rare week. Door Koningsdag heb je allerlei wedstrijden. Dat is een beetje misschien wel het nieuwe voetbal straks in Nederland. Dat je dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zondag voetbal hebt. Maar het is een beetje verspreid allemaal. Allemaal door Koningsdag.
Ja.
Ja, politie moet ook wat anders doen natuurlijk. Dus dat snap ik ook nog wel. Dus nou goed. Wij gaan tot slot, Johan, naar de vraag van vandaag. Ben je klaar voor?
Jazeker.
De vraag van vandaag.
Dit was de vraag gisteren van Maarten voor jou en onze luisteraars.
Er zijn drie Nederlanders bij Inter. Hè, dat is bekend. Stefan de Vrij, Denzel Dumfries en Davy Klaassen. Maar dat is voor Inter een primeur. En AC Milan heeft natuurlijk wel vaker Nederlandse trio's gehad. Nou, de bekendste is natuurlijk Gullit van Basten Rijkaard. Ja. Maar er is nog een trio dat in dienst van AC Milan kampioen is geworden. Welke drie Nederlanders zijn dat en in welk seizoen?
Het heeft ook alles te maken met het kampioenschap van Inter in de Serie A. En daarom dacht Maarten, weet je wat, een leuke vraag over Serie A en Nederlanders. Maar welke drie Nederlanders werden kampioen met AC Milan? Los van Basten, Gullit, Rijkaard. Weet je dat?
Stam, Seedorf, Van Bommel?
Nee, hij zat bijna goed. Bijna goed. Maar ik zat ook te zoeken. Ik zat ook op Seedorf, had ik ook wel. Ik had Van Bommel niet zo snel bedacht. 2010, 2011 werd AC Milan kampioen. En de drie Nederlanders die daarbij zaten waren Urbi Emanuelson, Mark van Bommel en Clarence Seedorf.
Okay.
Thijs Beks had de vraag goed beantwoord via Instagram, dus dank daarvoor. Mooie toevoeging nog, die eerste twee. Emanuelson en Van Bommel kwamen destijds in de winterstop naar Milaan inderdaad. Maar zij hadden inderdaad toen ook het genoegen om kampioen te mogen worden met AC. Nu is het Inter dat kampioen is geworden van Italië, waarvoor hulde met de Nederlanders. Jij mag de vraag voor morgen neerleggen.
Nou, we zijn begonnen met blessures en daar eindigen we ook mee. Maar wel iemand die gelukkig net gerevalideerd is. Het gaat om Jurriën Timber. Die bekroonde zijn rentree bij de belofte van Arsenal meteen met een schitterend doelpunt. Al na 8 minuten. Daar twee vragen bij. Tegen wie raakte hij geblesseerd? Aan het begin van dit seizoen dus. Tegen welke club? En hoe lang, hoeveel dagen heeft hij vervolgens moeten revalideren tot zijn rentree nu voor de belofte van Arsenal? Hoeveel dagen waren dat? En dan zullen we doen, Etienne, een marge van 5 dagen?
Ja, een marge van 5. Dat is goed. Dat is een beetje de hoe heet dat? De Lotto Weekend Miljonair quiz dan, maar dat mag voor deze keer. Je mag even. Ja. Dat was zeg maar A zoveel dagen, B zoveel dagen. Ja, maar ik ben benieuwd. Ja. Hoeveel dagen waren het inderdaad en tegen wie raakte hij geblesseerd? Jurriën Timber, als je het weet, geef me door via X met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of via Instagram door mij een DM'tje te sturen. Morgen het antwoord op deze vraag in de AD Voetbalpodcast. En volgens mij is het morgen de beurt aan, zeg ik het goed, Sjoerd. Dus die is heel blij met deze vraag natuurlijk. Hè? Want die is altijd heel blij met dit soort obscure vragen. Begin die heel lang moet nadenken over alles. Dus dat is een prima vraag, denk ik, voor Sjoerd. Daar komen we vast wel mee uit. Dus dat komt goed.
Ja.
Dus dat morgen. Johan, ik wens jou een mooie dag. En ik spreek je de volgende weer.
Tot de volgende.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.